Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 98ste psalm en daarvan het eerste vers. Zingt een nieuw gezang den Heere, die grote God die wonderen deed. En wat er verder volgt in vers 1 van de 98ste psalm. Stellen we ons allereerst onder de tucht van Gods heilige wet om vervolgens te zingen het tweede vers van de 6e psalm. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En vervolgens wordt u gelezen uit de eerste algemene zendbrief van apostel Johannes, het eerste hoofdstuk. De schriftlezing 1 Johannes 1 vers 1 tot en met 10.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij aten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mij geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want een Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rust ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilde ten zelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet erbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen uw lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons openbaard, hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met de Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging dat wij van hem gehoord hebben, en wij u verkondigen dat God een licht is, en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap hebben met hem, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Indien wij zeggen dat wij geen zonden hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij onze zonden vergeven en ons reinigt van al onze ongerechtigheden. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons.
Het is vandaag 31 oktober, de dag van de reformatieherdenking. In dat licht willen we vanmorgen luisteren naar wat er staat in het tweede gedeelte van vers 7, dus de tekst voor de prediking, 1 Johannes 1, vers 7b. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 130ste psalm en daarvan het tweede en het vierde vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan ons ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan, maar neen, daar is vergeving. Vers 2 en vers 4 van de 130ste psalm en straks aan het einde van de dienst is de gelegenheid om uw gaven te geven en de Heere die zegen ook u en uw gaven.
Thank you.
Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 52e psalm en daarvan het 7e vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Vers 7 van 52, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, hoe kom ik in de hemel? Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Hoe kan ik bestaan voor God? Stel jij jezelf die vraag wel eens. Het was een vraag die Maarten Luther al van jongs af aan bezig hield. Hij was een pientere jonge man. En al vroeg was hij bezig met die vraag. En was hij bang om te sterven. Want sterven is God ontmoeten. En in zijn angsten riep hij moeder Maria aan om hulp. Want hij meende dat zij hem wel kon beschermen. En later kiest Luther voor een leven in een klooster. Hij werkt er hard. Hij bidt er veel. En per week bidt hij wel tot 21 heiligen. Hij leest er veel uit de Bijbel. En hij houdt zich aan de regels die er gelden in het klooster. Ja, want om vrede met God te krijgen, zul je toch veel goede werken moeten doen. Luther was een ijverige monnik die er alles aan deed om in de hemel te komen. Toch bleef hij onrustig en miste hij vrede in zijn hart. Zijn ijver viel op. Al jong werd hij gewijd tot priester. Maar ook dat gaf hem geen vrede in zijn hart. Evenmin als de biecht. En dan besluit Luther naar Rome te gaan, waar de paus woont. En hij wil de graven van de heiligen wil hij gaan bezoeken. Hij wil de mis bedienen en hij wil de Pilatustrap wil hij gaan beklimmen. Zal hij daar dan vrede voor zijn ziel gaan vinden? Nee, ook in Rome vindt hij het niet. En het maakt hem somber en het stelt hem schuldig. Luther, hij is bang dat hij nooit vrede in zijn hart zal krijgen. En hij meent dat zijn zonden hem nooit vergeven kunnen worden. Hij heeft immers van alles geprobeerd en niets gaf hem vrede. Totdat er hemels licht gaat schijnen in zijn hart. Het was tijdens het lezen van de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Hij heeft die brief vaker gelezen. Maar nu valt het voor hem open. Hij hoort daarin de stem van Jezus die tot hem zegt: Maarten, ik heb voor jou betaald. Je hoeft zelf niets meer te betalen. Mijn bloed is het betaalmiddel voor al jouw zonden. En op Golgotha's kruis is jouw schuldrekening voldaan. En een diepe vrede daalde in het hart van Maarten Luther. Altijd had hij gedacht met zijn goede werken wat te moeten verdienen. Maar nu heeft hij een genadig God gevonden. En het voelt voor hem alsof hij opnieuw is geboren. De poort naar het paradijs ging voor hem open. Heerlijk evangelie en bevrijdend evangelie. Jezus alleen maakt het vrede met God. Jezus bloed alleen bedekt de schuld voor God. En alleen het offer van de Heere Jezus stelt rechtvaardig voor God. Er komt vrede in zijn hart. Nee, niet door zijn werken, niet door zijn ijver, niet door zijn inspanning. Maar alleen door het bloed van het kruis van Golgotha. En dat is de ontdekking van de reformatie. En dat is het geheim ook van de schrift. We lezen ervan in onze tekst. Als thema zetten we boven de prediking het bestaansrecht van de kerken der reformatie. Drie gedachten. In de eerste plaats de boodschap van de reformatie betwist. In de tweede plaats de boodschap van de reformatie bedreigd. En in de derde plaats de boodschap van de reformatie beleden. Het bestaansrecht van de kerken der reformatie. De boodschap van de reformatie betwist. De boodschap van de reformatie bedreigd. En de boodschap van de reformatie beleden. Opnieuw is die vraag, bent u met God verzoend? Heb jij vrede met God? Bent u gewassen en gereinigd in het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus? Die vragen die stonden eeuwenlang centraal in de kerk. Een zondaar die moet met God verzoend worden. En om te kunnen sterven is het noodzakelijk om te delen in de gerechtigheid van de Heer Jezus. Want alleen wie gewassen is in het bloed van het lam, die kan voor God bestaan. De schuld moet betaald worden. En daarom werd er in de kerk altijd weer op dat aanbeeld geslagen. Voor sommigen tot vervelens toe. Steeds weer de boodschap van het kruis. Steeds weer die prediking van oordeel en van vrijspraak. En steeds weer in de prediking die aansporing om zich met God te laten verzoenen. Toch was dat de boodschap die in de kerk bleef klinken. Maar nu zien we hierin toch een bepaalde verschuiving ontstaan. Het hiernamaals, onze eeuwige bestemming, verdwijnt meer en meer uit beeld. En het leven van een christen hier en nu wordt steeds belangrijker gevonden. En daarmee raken begrippen als zonde en schuld steeds verder uit beeld. In de samenleving van nu klinken ze sowieso al niet meer. Wie heeft het daar nog over zonde? Ja, iets is zonde. Als iets in het water valt. Als iets in stukken valt. Als iets uit elkaar valt. En wie heeft het in de samenleving nog over schuld? Ja, hoogstens de schuld van een ander. Wat een ander jou heeft aangedaan en waarmee een ander jou heeft pijn gedaan. En wat die ander richting jou moet rechtzetten. De samenleving van nu, die is veranderd. Zonde? Nee, we hebben het vandaag over onze kwaliteiten. Ik ben hier goed in. En ik beschik over uitstekende kwaliteiten en ik ben in staat om schuld. Nee, we hebben het vandaag over onze rechten. Ik heb recht op opslag. Ik heb recht op vakantiedagen. Ik heb recht op zorg. Ik heb recht om voor mezelf op te komen. En in zo'n samenleving passen begrippen als zonde en schuld niet meer. En dat dringt ook door in de kerken. De tijdsgeest is niet buiten de kerkdeuren te houden. En dat leidt bij sommigen tot een allergie tegen een prediking waarin de zondigheid van de mens en zijn schuld tegenover God steeds weer benadrukt wordt. In de prediking zouden er andere accenten gelegd moeten worden. Hoe moet je nou als christen staan in een geseculariseerde samenleving? Hoe moet je als christen omgaan met het klimaat? Hoe kan je als christen op de been blijven in een maatschappij die zoveel eisen aan je stelt? En hoe kom je dit moeilijke leven door met al zijn zorgen en met al zijn problemen? De moderne christen is een wereldverbeteraar om het koninkrijk van God zichtbaar op aarde te maken. En het geloofsleven dreigt enerzijds versmald te worden tot het maken van keuzes, ethische keuzes, keuzes als het gaat om maatschappelijke vraagstukken. En anderzijds dreigt het geloofsleven een sterk therapeutisch, psychologisch karakter te krijgen. God is er vooral om ons gelukkig te maken. Ons leven leuk te maken. Ons leven draaglijk te maken. God is er voor mij als het leven moeilijk is. Als het leven zwaar wordt. Als er tegenslag komt. Als er teleurstellingen zijn. En dat geeft een therapeutisch godsbeeld. Een God die helpt. Een God die zorgt. Een God die nabij is. Een God die ondersteunt. Een God die krachten geeft. Het klinkt ook door in allerlei versjes die vandaag de dag populair zijn. Hij droogt je tranen. Met je problemen ben je bij God welkom. Aan zijn voeten mag je uitrusten. En als je vermoeid bent van alles van het leven, geeft hij je rust. Nee, dat zijn ook geen leugens. En misschien zijn dat ook wel elementen die in het verleden te weinig aandacht hebben gekregen. Als er nu zoveel nadruk op die zaken valt, verandert de prediking wel degelijk van inhoud. Want de prediking moet nu vooral goed voelen, inspelen op de emotie, aansluiten op de behoeften van de mens en ertoe leiden dat je een beter mens wordt. Maar hierdoor staat de boodschap van de reformatie wel onder druk. Jazeker, God wil er voor mij zijn. Maar nu ook tegelijk, wie ben ik voor God? Ben ik ook voor hem wie ik moet zijn? En kan ik, zoals ik ben, kan ik voor God bestaan? Want juist die psychologisering van het geloofsleven, die dreigt de Bijbelse kernboodschap van de noodzaak van de verzoening te doen ondersneeuwen. En zo wordt vandaag de dag de boodschap van de reformatie betwist. Maar, en dat is onze tweede gedachte, die boodschap wordt ook van binnenuit bedreigd. Ja, binnen de kerken van de gereformeerde gezinten wordt de reformatie nog wel herdacht en in waarde gehouden. En ik hoop maar dat ook de jongeren onder ons de drie sola's kennen van de reformatie. Sola scriptura, alleen door de schrift, sola gratia, alleen door genade, en sola fide, alleen door het geloof. En in de prediking zal de noodzaak van de verzoening met God ook steeds weer klinken. Zo is het toch op kansels in de geformeerde gezinten. Jazeker, soms misschien wel wat te eenzijdig en wat te nadrukkelijk. Want er is meer. Er is de heiliging van het leven, de opwas in de genade en kennis van Christus. De navolging van Christus in de praktijk van alle dag. De opdracht om als rentmeester de aarde te bebouwen. Dat zijn noties die ook door de reformatoren, de puriteinen en de nadere reformatoren zijn benadrukt. En zeker als er te veel nadruk valt op de boodschap van de rechtvaardiging van de goddelozen, dan kan dat ten koste gaan van het belang van de levensheiliging. Maar het eerste is wel nodig om over het tweede te kunnen spreken. Want hoe kan ik heilig leven voor God als ik niet verzoend ben met God? En hoe kan ik toenemen in de kennis van Christus als ik hem niet eerst heb leren kennen? En hoe kan ik Christus navolgen als ik nog altijd een volgeling van de duivel ben? Begrijpt u dat daarom die typische reformatorische en dus ook bijbelse vragen aan de orde moeten komen? Steeds weer, hoe kom ik van mijn schuld af? Hoe kan ik weer recht staan voor God? Hoe kunnen mijn zonden vergeven worden? Maar op die vragen klinkt binnen de geformeerde gezinten geen eenduidig antwoord. Misschien nog wel in theorie, maar niet in de praktijk. O zeker, wij zijn geen hindoes. Die wassen zich elke jaar opnieuw in die heilige rivier Ganges. En ze laten zich daar onderdompelen in het water om hun zonden af te wassen en zo alleen kunnen zij rein staan voor God. Wij zijn ook geen boeddhisten. Dan kun je door veel goede werken te doen en veel ijver kun je ook opklimmen tot een hogere geestelijke stand. En door te mediteren kan iemand dan een beter mens worden. We zijn ook geen moslims. Die kennen de 5 zuilen waarin elke moslim zich moet houden. En wie dat doet, die zal daarvoor ook beloond worden. En daarom probeert een moslim zich ook strikt te houden aan al die plichten. We zijn ook geen joden. Daar is een streng onderhouden van die 613 geboden en verboden belangrijk. En als een mens zich daaraan houdt en offers brengt, kan hij zichzelf aangenaam maken in de ogen van God. We trekken ons ook niet terug in een klooster, zoals Luther dat wel deed. Want in het klooster dacht men door een heilig en een afgezonderd leven en door veel te bidden en veel uit de Bijbel te lezen, vrede te kunnen vinden met God. We zeiden het al, het bracht Luther geen vrede in het hart. En toch, die werkheiligheid die je terug ziet komen bij de hindoes, bij de boeddhisten, bij de moslims, bij de joden, bij die Rooms-katholieken, die zit er toch ook bij ons diep ingebakken. Want we denken toch zelf aan het werk te moeten gaan om met God in het reine te komen. Wij zoeken, wij vragen, wij kloppen, wij roepen, wij worden serieus, wij worden ijverig. Wij willen wat doen, wij willen wat worden, wij willen zelf wat bewerkstelligen. Ja, begrijpelijk is het wel. Denk je nou eens in, jongens en meisjes, dat jullie nieuwe kleren hebben gekregen. Vandaag draag je ze misschien voor het eerst. Maar onder het eten heb je geknoeid en een beetje pasta of jam die is op je rok of op je blouse gevallen. Het was net vandaag voor het eerst dat je die kleren droeg en dan kijk je toch een beetje beteuterd ernaar. Die nieuwe kleren, nu al direct zo vies. Wat ga je dan doen? Dan ga je toch proberen dat schoon te krijgen. En met je vinger, waar je er even wat aan hebt gelikt, probeer je dan toch ook die pasta of dat jam weg te werken. Je hoopt zo die vlek weg te kunnen krijgen. Maar het wordt een groot drama. Want hoe meer je boent, hoe groter die vlek ook wordt. En hoe meer je erin wrijft, hoe erger het wordt. En zo krijg je die vlek, krijg je er niet uit. Nee, daarvoor heb je de wasmachine nodig, dat je kleren eerst in de wasmachine gaan om ze weer schoon te krijgen. Ligt het zo nou ook niet met een mens? Als hij zijn zonde gaat zien, gaat hij eerst beginnen te boenen en te vegen. En hij meent die zondevlekken wel zelf weg te kunnen krijgen. Herkent u dat in uw eigen leven? Dat wie aan zijn zonde wordt ontdekt, die gaat zelf aan de slag. Tranen worden gescheid. Offers die worden gebracht. Het huis dat gezuiverd wordt van ongerechtigheden. Het leven dat anders wordt ingericht. Gods woord dat vaker open gaat. De knieën die meer gebogen worden. Want ik wil zelf wat kunnen aandragen. En ik wil zelf wat kunnen bijdragen. En ik wil zelf wat kunnen doen. We houden de reformatie hoog. We staan ook voor een reformatorische prediking. De oude waarheid is ons toegedaan, maar ondertussen zit de paap diep in ons hart. Want we zijn een vijand van genade. Want iets wat gratis is, dat kan toch niet goed zijn. En er moet daarom zoveel. Hieraan voldoen, daaraan voldoen. Dit aandragen, dat bijdragen. En het wordt soms gestaafd met allerlei ongereformeerde uitspraken. Zoals, ja, Jezus Christus is gekomen voor ontdekte zondaren. En de Heere Jezus is er alleen voor hen die hun schuld hebben leren kennen. En dat de Heere Jezus naar de aarde is gekomen voor mensen die met een gemis door het leven gaan. En zo verdraaien we de boodschap. We passen het evangelie aan. Heel listig, heel mistig. Een enkel zinnetje, een klein woordje. Eerst worden er allerlei voorwaarden gesteld. Alsof je eerst dit, alsof je toch wel, alsof je anders niet. Systemen, voorwaarden, schema's. En ze functioneren volop. Beschreven of onbeschreven binnen de prediking in de reformatorische kerken. Er worden allerlei eisen gesteld. En het moet worden gegoten in een bepaald stramien. Maar het haalt de troost uit het evangelie weg. En het snijdt het hart van het evangelie eruit. Denk ik aan die jonge vrouw. Moedeloos was. En ze wilde de kerk vaarwel zeggen. Ze kon het nooit goed doen. Ze had altijd te weinig zondekennis. Ze kende haar schuld onvoldoende. En ze moest meer gaan in het spoor waarin anderen zich bewegen. En zo werd er tegen haar gezegd. Zolang dat niet gebeurde, kon Christus onmogelijk haar zaligmaker zijn. En ze werd opgezadeld met een lijstje van allerlei voorwaarden. Eer het evangelie van Jezus Christus voor haar betekenis kon krijgen. En die boodschap deprimeerde haar. En bevrijdde haar niet. Begrijpt u het gevaar dat ons allemaal bedreigt? We zijn reformatorisch, we staan voor de drie sola's, maar in de praktijk kaderen we alles in en timmeren we alles dicht. We schrijven een bepaalde bekeringsweg voor en we leggen allerlei richtlijnen op. De geestelijke keurmeesters trekken met hun taxatierapport de gemeente door. Allerlei eisen worden gesteld, waardoor genade geen genade meer is. En begrijpt u dat het nodig is steeds weer om terug te keren naar het hart van de schrift en de kern van de reformatie, de rechtvaardiging van de goddelozen. Nee, niet de rechtvaardiging van de rechtvaardigen, maar van de goddelozen. Niet de steekpenningen van de biecht, maar de dure prijs van Christus bloed. Niet het werk dat wij hebben volbracht, maar wel het werk dat Christus heeft verricht. En dat brengt bij onze laatste gedachte. De boodschap van de reformatie beleden. Want het is belangrijk dat steeds weer die leer van de reformatie voor het voetlicht wordt gehaald. Juist in onze tekst vinden we dat nou, het hart van het evangelie. De kern van de schrift, de boodschap van de reformatie. Dit is nou waar heel Gods woord om gaat en op draait. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. De omgeving van de tekst, die laten we vanmorgen maar even verder liggen. Juist omdat we die tekst behandelen in het licht van deze dag, hervormingsdag. De omgeving van de tekst laat wel zien dat deze woorden hier vooral staan in het teken van de levensheiliging. Waarin het gaat om de dagelijkse afwassing van de zonde. Maar vanmorgen trekken we de tekst dus wat breder, zowel als het gaat over de rechtvaardiging als over de heiliging. Zowel als het gaat om de verzoening met God als het leven voor God. Dus zowel de rechtvaardiging, dan gaat het erom dat het weer in orde komt met God, als de heiliging, de toewijding van ons leven aan God. En dan spreekt de tekst over alle zonde, die laatste twee woorden. Zonde. Wat is zonde? Zonde is majesteitsschennis. Overtreding van Gods geboden. God op het hart trappen. Een goeddoend God verdriet doen. En elke zonde die scheiding maakt tussen God en uw ziel. Kent u uw zonde? Ja, kent u uw zondige aard? En weet je wat het is om zondaar te worden voor God? Want al die zonden, die stellen een mens schuldig voor God. En die houden u onder het oordeel van God. En die maken u vloekwaardig voor God. En voor die zonde is er verzoening nodig. Verzoening door voldoening. Voldoening door bloedstorting. Immers, geen verzoening zonder voldoening en geen voldoening zonder bloedstorting. Bloed, ja, daar spreekt onze tekst ook over. Ja, daar spreekt toch de schrift voortdurend over. De reiniging door het bloed is toch de rode draad door heel de Bijbel heen. In het Oude Testament had je het onschuldige bloed van de offerdieren dat er vloeide. En die bloedstorting was nodig voor vergeving van de zonde en voor vernieuwing van het leven. Dat bloed wat werd uitgegoten bij het altaar in de tempel. Toch was dat bloed van die offerdieren was nooit afdoende. Want het bloed van de offerdieren riep om ander bloed, beter bloed. En dat bloed is er, zo schrijft Johannes. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Kijk, bij elk mens stroomt er bloed door de aderen. Misschien bent u onlangs wel bij de dokter geweest om bloed te prikken. Na een klein prikje worden er dan een aantal staafjes bloed afgenomen. Als je valt, dan kan het gebeuren dat je knie of je hand flink bloedt. Ja, ook bij Jezus Christus, Gods Zoon, stroomde er bloed door zijn aderen. Zijn bloed moest vloeien. En de schrift spreekt ervan op meerdere plaatsen. Op de achtste dag, als de Heere Jezus besneden werd, vloeide zijn bloed. In de hof van Gethsemane werd het angstzweet hem tot druppels bloed. In de rechtszaal van Pontius Pilatus werd hij aan die geeselpaal gebonden. En zijn rug werd opengehaald, waardoor hij daar stond met een bebloede rug. En een kroon van doornen, die werd zijn hoofd ingedrukt, waardoor het bloed daaruit zijpelde. En aan het kruis werden zijn handen en zijn voeten vastgenageld, waardoor het bloed stroomde vanaf het kruis. Nog sterker, hij stierf daar die gewelddadige dood. Om het zo te zeggen, hij is daar dood gebloed. En steeds weer in de schrift lezen we van het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Ja, het bloed van Jezus. Dat is zijn persoonsnaam, zijn roepnaam. Zo werd hij genoemd, zo werd hij aangesproken, zo trok hij het land door. Het bloed van Christus, dat is zijn ambtsnaam. Hij die is gezalfd tot profeet, priester en koning. En het is zijn ambtelijk werk om de zaligheid te verwerven voor een in zichzelf zondig en schuldig volk. Maar ook het bloed van Gods Zoon. Hoe onvoorstelbaar. De Zoon die in de schoot van zijn vader heeft gelegen. Gods Zoon die bloedt. Gods Zoon die moet bloeden. Waarom? Om te verzoenen. Om te reinigen, om het in orde te maken tussen God en een zondaar. Want de toorn van God tegen alle zonde is zo groot dat hij deze niet ongestraft kan laten. Maar hij heeft die gestraft met de dood van zijn zoon, de bittere dood des kruises, met de storting van het bloed van Jezus. En dat bloed, dat wijst op zijn borgtochtelijk lijden en sterven. Zijn zelfovergave. Zijn zelfofferande. En die boodschap van dat bloed, dat maakt toch het christendom ook anders als al die andere godsdiensten. Want het is dat bloed, het bloed van het kruis, dat het vrede maakt met God. Het is dat bloed, het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Dat bloed als van een onbevlekt en onbestraffelijk lam. Dat al de zonden op zich nam. De leer van de reformatie is dan ook de bloedtheologie. En in dat bloed ligt nou alles. Want dat bloed is krachtig. En dat bloed stelt een mens rechtvaardig voor God. En dat bloed neemt Gods toorn weg. En dat bloed draagt de smet van de zonde weg. En dat bloed verlost van de straf van de zonde. En dat bloed verlost van de macht van de zonde. Het bloed van Jezus Christus, het is genoeg. Het is afdoende. En dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, overtreft alle andere dingen die er zijn op deze wereld. Er is niets in zoveel waarde dan de bloed van Christus. Dierbaar bloed. Reinigend bloed. En wat moet u nou anders dan dat bloed? Want u hebt zelf niets dan zonde. En je kan ook niet anders dan zondigen. En met alles wat u doet, krijgt u geen zonde weg. En met alles wat je zelf hebt, krijg je er ook geen zonde eronder. En al het doen maakt het alleen maar erger en meer. En het was Kolbrugge die het zo treffend zei. Vandaag niet geschikt, morgen nog minder geschikt. Vandaag niet heilig, over een jaar nog onheiliger. Vandaag onwaardig, over 10 jaar nog onwaardiger. Dan stelde Kolbrugge die vraag, hoe dan wel? En hij zei, gooi ze weg, gooi uw heiligheidskrukken ver weg. Want daarmee komt gij de berg Sion niet op. En ruk uw vodden van u af, waarmee uw wonden bedekt zijn. En laat varen, zo zei Kolbrugge, alles wat in u is. Want er is wat beters en er is wat rijkers. Dierbare bloed van de Heere Jezus. En dat bloed moet u hebben. En jij ook. Buiten dat bloed is er geen leven. Alleen het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, wast en reinigt schoon van alle zonde en schuld. En weet u dat dat nou ontdekkend is? Want juist de boodschap van de rechtvaardiging van de goddeloze is nou een doodsteek voor mijn eigen ik. En juist die bloedtheologie, die zet nou een streep door mijn vrome werken en mijn vrome daden. Want het leert mij nou, ik kan mijzelf niet opknappen. En ik kan mezelf niet verbeteren. En ik kan zelf me van geen zonde reinigen. En ik kan mezelf niet schoon krijgen. En ik krijg mijn ongerechtigheden zelf nooit weg. Hebt u het ontdekt? Ja, zo dat u moet zeggen, ik ben schuldig, geheel en al. En ik ben verdoemelijk voor God, geheel en al. En ik draag die dodelijke kwaal, draag ik in mezelf om. O, probeer het dan ook niet. En houd dan ook eens op met al uw ploeteren, met al uw ijveren, met al uw dienen en al uw werken. Want er is wat rijkers. En er is wat beters. Het was jaren geleden dat wijlen ouling Klaas Bakker steeds weer naar het ziekenhuis moest om het bloed te krijgen. Zijn waarden, zijn lichamelijke waarden, die gingen steeds naar beneden, waardoor hij ook bloed nodig had. En zijn bloed moest hem telkens weer worden aangevuld. Toen praten we daar zo eens met elkaar over door en zeiden we tegen elkaar, ja, zo is het nou met ons bloed. Als je 1 druppeltje krijgt van het bloed van de Heere Jezus, is dat voor altijd genoeg. En dat is geheel afdoende. En daar zit alles in. kracht van dat dierbare bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, is oneindig groot. En het is het beste reinigingsmiddel wat er is. Hoe is het nou met je? Bent u nou gewassen en gereinigd in het bloed van het Lam? Hebt u dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, nodig gekregen? Als dat niet zo is, dan wacht u de eeuwige dood. En dan zult u voor eeuwig onder Gods toorn verkeren. Kijk, wie blind is voor zijn zonde, die heeft dat bloed ook niet nodig. En als je niet beseft dat je bij God in de schuld staat, leef je ook aan dat bloed voorbij. En wie zichzelf nog zo goed vindt, die heeft ook geen behoefte aan reiniging. Maar hoe anders wordt het als jij je onreinheid gaat zien? Als je bij ontdekkend geesteslicht moet erkennen, zoveel zonde, zoveel schuld, zo slecht, zo onrein. Blijft er dan nog voor u over? Vlucht tot de Heere Jezus Christus. Om uit te gaan als een in jezelf smerige zondaar. En je te werpen in die rivier vol van het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. En wie zich daarin werpt en daarin ondergaat, die wordt helemaal rein. En weet u wat er nou zo bevrijdend is in onze tekst? Er staat alle zonden. Ja, uw zonden, die zijn talloos. Te veel om op te noemen. Die verborgen zonden, waar niemand wat van af weet. Die karakterzonden, die steeds weer opnieuw opspelen. Uw dagelijkse zonden, waar je elke dag weer aan toegeeft. Die eenmalige zonden, waarin je slechts één keer viel. Zoveel zonden die je niet durft op te noemen. Zo erg zijn ze. O ja, de Satan weet ze op te noemen. En hij werpt ze u voor de voeten. En de Satan confronteert u ermee. Maar nu worden ze door Johannes als het ware op één hoop gegooid. Het gaat hier om dat hele zondepakket bij elkaar, waardoor hij ook het enkelvoud gebruikt. Alle zonde. Dat is de zonde die mij verdoemelijk stelt voor God. En dat is de zonde waardoor ik in de schuld sta voor God. En wat kun je daar een last van hebben? En wat kunnen die zonden je aanklagen? En wat kunnen ze daar voor je liggen als een zwarte berg? En als al die zonden geschreven zouden staan in een boek, je zou dat boek niet pakken. En je zou dat boek niet gaan lezen. Want je durft dan niet te lezen alles wat er van je in staat. Al de zonden die je in je leven hebt bedreven. Je zou je van schaamte willen verbergen. Maar voor al die zonden is er reiniging in het bloed van de Heere Jezus. En u kunt niet één zonde begaan waarvoor het bloed van Christus Jezus u daar niet van kan reinigen en wassen. Waren uw zonden ontelbaar, al waren ze als het zand aan de oever van de zee, al waren ze als de sterren aan de hemel in een heldere nacht, al waren ze als scharlaken, al waren ze rood als karmozijn, bloed van Jezus Christus is afdoende om u van al die zonden te reinigen. En dat is de boodschap van de reformatie. En daar wezen de reformatoren ons voortdurend op. Poetsen kunt u niet en vlekken verwijderen lukt je niet. En jezelf schoonmaken gaat al helemaal niet. Vrede ontvang je alleen maar door het bloed van het kruis. En er is nog nooit één zondevlek blijven zitten als een zondaar zich werpt in dat reinigende bloed van Christus. En er is er nog nooit één geweest die niet door dat bloed gereinigd kon worden. O, maak dan toch gelovig gebruik van het bloed van de Heere Jezus. En stel uw betrouwen op dat offer van Christus. En leun met heel uw hebben en houden op Hem alleen. Want alleen zo wordt u gereinigd van al uw zonden. De borg heeft betaald. De middelaar heeft aan alles voldaan. En daarom biedt dit woord troost aan arme mensen. Verloren Adamskinderen. Uw zonden, ze zijn groot. En er mag ook niets aan worden afgedaan. U mag horen van het geneesmiddel tegen die dodelijke kwaal. Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Het kan. U kunt gereinigd worden. Je zonden kunnen vergeven worden. U hoeft niet zelf te boenen en te gaan soppen. Alleen Jezus bloed maakt het goed met God. Alleen het offer van Christus was u schoon van al uw ongerechtigheden. En niets mag de plaats toch innemen van dit reinigende bloed. En niets kan toch ook opwegen tegen dat offer van Christus. En niets is van zoveel waarde als het dierbare bloed van het lam. Zie je dan toch toe dat u dat bloed van het Nieuwe Testament niet onrein acht. En waak er toch ook voor dat u op iets anders uw betrouwen zou stellen als op het bloed van de Heere Jezus Christus. Hij alleen is de vaste grond van het behoud. En alle andere gronden zijn zandgronden. En laat uw blik toch gevestigd zijn op dat bloed van de Heere Jezus Christus. Zie op Hem alleen. Nee, meer hoeft u niet. Maar minder kan het niet. Welke waarde heeft nou de bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, voor u gekregen? Vertrouwt u erop? Bouwt u erop? Dat bloed was voor Luther zijn troost in leven en in sterven. Zo leefde hij en zo stierf hij als een arme bedelaar die zijn betrouwen stelde op Jezus bloed. En u, jij, mag u het zeggen, op dat bloed leun ik, op dat bloed steun ik. Op dat bloed alleen is er leven voor mij. O, zet toch uw betrouwen op dat bloedige offer dat Christus Jezus heeft gebracht. En werp uzelf in dat dierbare bloed van Christus. En Hij zal u echt niet afstoten. Alles van ons, het brengt ons er niet. Alleen het bloed van Christus redt. En alleen dat bloed van Christus maakt zalig. En dat is toch wat overblijft voor een arm, zondig en schuldig mens. Zijn bloed alleen. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Omdat Gij het hebt gedaan. Het zijn woorden, Heere, die we mochten zingen als antwoord op de prediking. Dat is toch het meest bevrijdende woord voor hen die zelf zijn uitgewerkt. Met alles van zichzelf aan het einde gebracht. En zelf niets meer hebben om zich schoon te poetsen en rechtvaardig te maken voor U. Omdat Gij het hebt gedaan. Het zijn tegelijk toch de meest ontdekkende woorden voor een ziel die zelf zoveel doet en meent te moeten doen. O, geef zulke hart gaan verstaan. Het is niets uit ons, maar al uit Hem. Zo kom ik in dat hemels Jeruzalem. Opdat niets anders overblijft dan het dierbare bloed van Christus alleen. O Heere, leer het ons af om andere steunsels en leunsels te zoeken in onszelf, die het uiteindelijk niet houden in het uur van het gericht. Neem het van ons af en grond ons op die vaste grond van Christus verzoenend lijden en sterven. Wilt u zo met ons gaan, ook het verdere van deze dag. Gedenk de kinderen vanmiddag op de zondagsschool. Breng ook vanmiddag weer samen in uw huis. Vergeef al het zondige en zegent u het goede om Christus wil. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 89ste psalm, het 8ste vers. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen om het eeuwig wel behagen. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.